in de dienst wordt gecollecteerd voor de diaconie. En de tweede collecte bij de uitgang is bestemd voor kerk en eredienst. En we maken u ook attent op de zendingsbusjes in de hal. De bloemen die zijn vandaag als groet van de gemeente naar de heer Arend en naar mevrouw Dini gebracht. Om 5:00 vanmiddag is er in de Burgwalkerk een kantatendienst met als voorganger dominee Gijsbertsen. Vanavond om 7:00 is er in dit gebouw een jongeren online dienst. En deze is ook voor ouderen de moeite waard om te bezoeken. Namens de kerkenraad wens ik u allen een gezegende dienst.
Verenig ons in stil gebed. Onze hulp is in de naam van de Heere, die trouw blijft in eeuwigheid. De Heer zal met u zijn. Hoor, Israël, de Heere is onze God, de Heere is één. Liefhebben zul je de Heere je God met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand, met heel je kracht. En je naaste zul je liefhebben als jezelf. We zingen nu Psalm 67, vers 1 en 2. verder met de lezingen uit het vierde boek van de Torah, Bemidbaar, in de woestijn, Numeri, zo staat het in onze Bijbel. En de sidra die op de Sabbat gisteren aan de orde was, is sidra Beha Alotcha. En die loopt van hoofdstuk 8 tot en met 12. Opnieuw een sidra met heel veel items. En opnieuw kies ik er maar voor om dan maar gewoon bij het begin te blijven. Het is toch allemaal even ingewikkeld. En daar staat dan dus ook in dat eerste vers van Numeri 8 dat woord. Beha Alotcha. En dat betekent wanneer je laat opgaan. En het blijkt te gaan, in eerste instantie in elk geval, om het laten opgaan, het ontsteken, zo wordt dan ook vaak vertaald, van de lichten van de menorah. De menorah, de zevenarmige kandelaar die in het heilige van de tabernakel staat, in de tent van de ontmoeting. Gerben heeft hem hier schematisch weergegeven. Dit is de menorah, zevenarmige kandelaar. Een schacht met aan elke kant drie armen, beter gezegd een stam met aan elke kant drie zijtakken. Want dat beeld van een stam met takken wordt nog versterkt door het feit dat in die tabernakel op de stam en op elk van die takken bloemkelken waren aangebracht in de vorm van amandelbloesem. De menorah is dus als het ware een gestileerde amandelboom. En de amandelboom is de eerst bloeiende vruchtboom in Palestina. De andere vruchtbomen zijn dan nog in slaap. In winterslaap. Shaket, het Hebreeuwse woord voor amandel, betekent ook wakker zijn, waken. Dus de menorah die vormt een beeld voor het ontwakende nieuwe leven, een beeld van licht, terwijl de omgeving nog donker en in slaap is. Zo begint de menorah te stralen. Nou, toen bij de voorbereidingen de implicaties hiervan en de symboliek van dit alles een beetje tot me begon door te dringen, want ik zoek ook maar. En dan gecombineerd met Numeri 8, vers 1 tot en met 11, had ik zelf ook zo'n soort ervaring van Beha Elotcha. Wanneer je laat opgaan de lichten. Hè, een soort ervaring van dat het licht je opgaat. Alsof het licht je opgaat. En ik weet niet of het lukt van vanmorgen de woorden te vinden om te vertellen wat je dan allemaal kunt zien als het licht opgaat. Ik doe mijn best om het te beperken, want het is veel te veel om in één keer te zien en in één keer te beschrijven. En het moet ook nog verstaanbaar blijven. We lezen nu dat eerste vers uit Numeri 8, waarmee eigenlijk alles al wordt gezegd. En dat we daarnet met Psalm 67 ook al hebben bezongen. De Heere sprak tot Mozes, spreek tot de Aaron en zeg tegen hem, wanneer u de lampen aansteekt, moeten de zeven lampen licht verspreiden in de richting van de voorzijde van de kandelaar. Laten we samen bidden. Heere in de hemel, in het licht van uw woord, zeggen we dan. In het licht van uw woord willen we hier verschijnen. In het licht van uw woord onze weg gaan. Wij bidden u. Laat het licht over ons opgaan. Uw licht. En dat wij wakker worden. En dat wij in onze omgeving getuigen worden van uw naam. Kom met uw Heilige Geest. Help ons verstaan. In Jezus' naam. Amen. We lezen met elkaar de Heilige Schrift. Eerst twee gedeelten uit het Nieuwe Testament. En we zingen daarna lied 318, vers 7 en vers 8. Gezang 318, vers 7 en 8. Twee gedeelten. Allereerst Matthäus 5, een stukje uit de bergleer van Jezus. 5, vers 14 tot 19. Waar Jezus tegen de discipelen zegt, u bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard. En hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Want voorwaar ik zeg u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jot of één tittel van de Torah voorbij gaan, totdat het alles geschied is. Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. En dan uit openbaringen 4, vers 2b tot 6a. En zie, een troon in de hemel. Op de troon, iemand. Hij die daar zat, zag eruit als de stenen jaspis en sardius. Er was een regenboog rondom de troon die eruit zag als een smaragd. En rondom de troon stonden 24 tronen. En op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren en met gouden kronen op hun hoofd. En vanaf de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden 7 vurige fakkels te branden voor de troon. Dat zijn de 7 geesten van God. En voor de troon was een glazen zee als kristal. Tot zover is het. Zometeen Psalm 27, vers 1 en 2. Nu eerst twee lezingen uit de Tenach. Eerst dat stukje nummerie 8. Ik lees vandaag alles uit de herziene Statenvertaling. En ik begin even te lezen bij het laatste vers van hoofdstuk 7, dus van de Sidra hiervoor. En wanneer Mozes de tent van ontmoeting binnenging om met hem te spreken, hoorde hij een stem tot hem spreken, van boven het verzoendeksel, dat op de ark van de getuigenis ligt, van tussen de twee cherubs. Zo sprak hij tot hem. De Heere sprak tot Mozes, Spreek tot Aaron en zeg tegen hem, wanneer u de lampen aansteekt, doet opgaan, moeten de 7 lampen licht verspreiden in de richting van de voorzijde van de kandelaar. Aaron deed dat. Aan de voorzijde van de kandelaar stak hij de lampen ervan aan, zoals de Heere Mozes geboden had. Dit was de bewerking van de kandelaar. Tot zijn schacht was hij van gedreven werk van goud. Tot zijn bloesem was het van gedreven werk van goud, overeenkomstig de verschijning die de Heere Mozes getoond had. Zo maakte hij de kandelaar. Ja, 1 gedreven stuk goudwerk, 1 stuk goud. Dan uit de Haftara, de profetenlezing, Zacharia, hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 7. De engel die met mij sprak, kwam terug en wekte mij zoals iemand die uit zijn slaap gewekt wordt. Hij zei tegen mij, wat ziet u? Daarop zei ik, ik zie een kandelaar, geheel van goud, met een olievaatje aan de bovenkant ervan en daarbovenop 7 bijbehorende lampen met telkens 7 toevoerbuisjes aan de lampen die daarboven zitten. Met 2 olijfbomen ernaast, 1 aan de rechterkant van het olievaatje en 1 aan de linkerkant ervan. Ik antwoordde en zei tegen de engel die met mij sprak, mijn heer, wat betekenen deze dingen? Toen antwoordde de engel die met mij sprak en zei tegen mij, weet u niet wat deze dingen betekenen? Ik zei, nee, mijn heren. Daarop antwoordde hij en zei tegen mij, dit is het woord van de Heere tot Zerubabel. Niet door kracht en niet door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer van de legerscharen. En zalig wie het woord van God horen, dat ook van harte bewaren. Halleluja. Hoe begint het? Eerst is alles nog donker. Je zit midden in de natuur, ver van de bewoonde wereld. Je ziet geen hand voor ogen. En dan komt er wat schijnsel uit het oosten. Langzaam maar zeker komt de zon op. En om je heen begin je schaduwen te ontwaren. Wat tot nu toe niet zichtbaar was en dus eigenlijk niet voor je bestond, komt nu door het licht tevoorschijn. En naarmate het licht toeneemt, worden vage, grijze schaduwen tot zelfstandige silhouetten. Je begint ze ook van elkaar te onderscheiden. Je begint afstand te zien. Je gaat details zien. En alles krijgt zijn eigen kleur. Totdat ieder klein detail in het licht van de zon staat te schijnen. Een wereld vol leven en alles wordt wakker. In de Joodse traditie wordt het laatste vers van de vorige sidra nog bij deze sidra betrokken. En zo hebben we het daarnet ook gelezen en zo heeft het zijn zin, zijn diepe Bijbelse zin. Want op deze manier wordt het steeds verteld. Heb even geduld met mij en het gaat u steeds verder lichten. Want zo vertelt Johannes het in Openbaringen 4, hebben we net gehoord. Zo is het. In de kern van alles, door geen mens ooit echt te aanschouwen, in het donker, is de troon. En daarop iemand. De naam die nooit wordt uitgesproken, omdat hij door geen mens te grijpen is. JHWH. En vanuit die troon stemmen, woorden, als donderslagen. En voor de troon de zeven geesten van God als vurige fakkels, als licht dat van de troon vandaan richting de wereld gaat om al wat donker is te verlichten. De verlichting van en met de Heilige Geest. Het zijn zeven geesten, het is één geest. Zeven lichten, het is een wezen, één licht. En daarvoor weer de glazen zee. Zo is het ook met Mozes. Ook van Mozes als hij in de woestijn de tabernakel, de tent van de ontmoeting betreedt. Die tabernakel, die kleine aardse afschaduwing, die aardse weerspiegeling van de hemelse realiteit die Johannes daarnet beschreef. Waarin het heilige der heiligen door vrijwel geen mens aanschouwt in die donkere kubus. Behalve dat er één keer per jaar de hoge priester komt en dan één keer de naam uitspreekt. Waar het verzoendeksel is. Teken dat ergens daarboven de troon van God is. Je ziet Mozes als het ware de gang naar de troon maken. Hij komt langs het koperen altaar met zijn vele dieroffers en drukke activiteit, het vele volk dat oog en hart gericht houdt op het offervlees wat daar ligt te verteren. Hij beweegt zich voorbij de glazen zee, het grote bronzen wasvat, ook wel de bronzen zee genoemd. Hij betreedt priesterterrein, gaat uit de drukte weg en je ziet hem door het voorhangsel het heilige binnengaan. De drukte blijft achter en het wordt stil. En daar staat dan voor hem, van rechts naar links, de Joodse volgorde van lezen en van kijken, de tafel van de toonbroden, als de laatste herinnering aan de wereld die achter hem ligt. De wereld van het tastbare, van het materiële. Daarnaast het kleine gouden altaar, altaar voor reukwerk. Niet voor bloed. Reukwerk. Veel delicater. Ook in zijn vorm en doel, dit altaar. Hiervan stijgt geur op. Wel te ruiken, maar niet meer tastbaar. En dan de menorah. De zeven fakkeltjes die verwijzen naar de zeven geesten Gods. Bestemd om het licht te doen opgaan over de wereld. Licht. Delicater nog dan geur. Volstrekt. Ontastbaar. Het stoffelijke, het materiële, wordt als het ware steeds verfijnder en geringer op weg naar de heiligste plek. En dan daar, achter nog een voorhangsel, is dan die allerheiligste plek. Met de ark waarin de tafels van het verbond zijn. Alleen het woord is daar, dat van de troon uitgaat. En opdat het gehoord wordt, is het daar nog stiller. Met het verfijnen van het stoffelijke en het verstillen van de activiteiten daaromheen, verdiept alles zich dus steeds geestelijk. Van de bloedoffers naar alleen nog het hoor Israël. Van het tasten en proeven naar het ruiken. En van het ruiken naar het zien van het licht van de Torah, van de menorah. En van het zien naar het horen. Luisteren. Hoor Israël. Spreek Heer, want uw knecht hoort. Dus de menorah is zo bezien de voorlaatste fase in dat hele proces van buiten naar binnen. Van de drukke wereld naar de troon. De ontmoeting met JHWH. Andersom gezegd en andersom beleefd, de menorah is dus de eerste uitstraling, het eerste teken dat God zichtbaar wordt in de wereld. Het is zijn eerste woord, niet waar? De aarde was woest en leeg en duisternis, donker, lag op de vloed. En de geest van God zweefde over het water en hij sprak zijn eerste woord, er zij licht. En daarom dus wordt het laatste vers van de vorige sidra bij die huidige betrokken. Numeri 7 vers 89, in het begin was er nog niets te zien en niets te beleven, alleen een stem om te horen. En die stem spreekt tot Mozes. En dan, nummer 8 vers 1, Mozes moet doorgeven aan Aaron dat er een licht moet opgaan. En dat licht moet naar voren stralen. Het moet, wat tot nu toe donker was in de wereld, dat moet het aan het licht brengen. De wereld en de mensen moeten zo voor God verschijnen. Wij moeten gestalte krijgen en kleur voor het aangezicht des Heren. En hij sprak, er zij licht. Opdat wij wakker worden. Herinner je dat in het Hebreeuws elke letter van boven komt? Daar hebben we het wel eens over gehad. Waar wij op de onderste lijn leren schrijven, hangen bij hen de letters allemaal aan de bovenste lijn. Preciezer. Elke letter begint met een druppel zo groot als een jot. En vanuit die druppel wordt elk van de 22 letters van het Hebreeuwse alfabet getrokken. Zoals je dat met verf kunt doen. De gedachte daarachter, die bovenste lijn, is de denkbeeldige lijn tussen boven en beneden, hemel en aarde, God en mens. Boven die bovenste lijn is er oneindigheid. Het is een witregel. De stilte van de aanwezigheid van de eeuwige. Maar uit die stilte en uit die eeuwigheid kristalliseert zich een druppel. Het geestelijke gaat zich uitdrukken in iets stoffelijks. Iets tastbaars. En zo ontstaan dan vanuit die druppel twee dingen, zegt de Bijbel. A, de schepping. Elk dingetje komt uit de jot. Betekent ook hand. Van God, vertelt van God en taalt naar God. Vandaar al die gelijkenissen. Het is alles een gelijkenis, maar meer dan een aardsgeheimenis, als je de taal van de schepping verstaat. En B, de Torah zelf. Taal van God voor de mens. Schepping, taal van God de Torah, taal van God voor de mens om bij te leven. Lamp voor onze voet. Dat wat nog in het donker is, aan het licht brengend. Het woord wil ons gestalte geven en kleur. En dan deze Joodse midrash die ik u doorgeef om ons dan nog meer in deze tekst te verdiepen. Zij Israël, Heer van het heelal, door uw licht zien wij het licht. En nu beveelt u Mozes, Aaron en ons om voor u lampen te ontsteken. De heilige gezegend zei hij antwoordde, niet ik heb het licht van een lamp of ook van offers nodig, maar ik schreef ze u voor om uw plichten ten opzichte van mij te weten. En in een andere midrash dezelfde vraag gesteld en dan antwoordt de eeuwige zo, het is niet omdat ik jullie dienst nodig heb, maar omdat jullie mij licht geven zoals ik het jullie gegeven heb. Met het oog waarop, opdat jullie mogen opgaan, groeien in de achting van de volkeren, die zullen zeggen, kijk hoe Israël licht geeft aan hem die de hele wereld licht geeft. Waar lijkt dat op, zeggen de rabbijnen. En op diverse plekken vond ik dit verhaal om deze midrash uit te leggen. Ik citeer, waarmee kan dit worden vergeleken? Het lijkt op een ziende man en een blinde man die samen onderweg waren. Toen zei de ziende tot de blinde, als we straks het huis binnengaan, wil je dan deze lamp voor me aansteken en mij licht geven? Wil je dat even voor me uitleggen, vroeg de blinde. Op heel de weg heb je mij geholpen, tot aan huis heb je mij vergezeld. Nu echter zeg je tegen mij, steek deze lamp aan en geef mij licht. De ziende antwoordde, ik vraag het je als een tegenprestatie, zodat je je ten opzichte van mij niet verplicht zult voelen, omdat ik jou onderweg vergezeld heb. Einde citaat. Met andere woorden, zo luidt het commentaar, met de ziende wordt de Heere God zelf bedoeld en de blinde is het volk Israël. De Heere God heeft Israël geleid en licht geschonken. Maar toen de tabernakel was gebouwd, riep de heilige gezegend, zei hij, Mozes, en zei tot hem, geef nu licht aan mij. Zoals gezegd wordt in Numeri 8 vers 1, als je de lichten doet opgaan, implicerend dat jullie mogen verschijnen, dat jullie mogen opgaan, dat jullie mogen opgroeien in de achting van de volkeren. En met die verklaring gaat ons bij deze tekst pas echt het licht op. Die lonten in de bovenste bloemkelkjes van de menorah. Dit hier bovenin is dus gemaakt ook als kelkje. Zo'n kelkje steekt iets naar voren. En die lonten die steken er vooruit, die kant op, naar de voorkant. Die lonten in de bovenste bloemkelkjes van de menorah, naar voren gericht, dus in de richting van ons. Van de wereld, van de mensen. De zeven geesten Gods, het licht van Gods woord en Gods geest, dat naar ons uit wil gaan. Wij leven in het donker. Wij tasten in de blinde, in een vormloze wereld. Maar als de menorah wordt ontstoken en gaat schijnen, dan verschijnen wij pas echt voor Gods aangezicht. Dan worden wij zichtbaar. Denk aan de woorden van Abraham Joshua Heschel. Die prachtige woorden als het over gebed gaat. Als wij tot God bidden, zegt hij, om hem te ontmoeten. Hij wordt dan niet zichtbaar voor ons. Maar zo maken we onszelf zichtbaar voor hem. Dat is bidden. En vervolgens gaat het erom, zo leert ons die midrash van daarnet, dat wij vanuit dit licht nu ook werkelijk zelf gaan schijnen. Zoals met Mozes vrijwel letterlijk gebeurde toen hij de nagloed van de Heere God op de berg had gezien en zijn gezicht wekenlang straalde. Zo wordt Israël en zo worden wij allen geroepen om voor Gods aangezicht te verschijnen en te gaan schijnen. Nu ook iets, hoe blind wij ook zijn, iets voor Hem te doen. Dat wij zelf opgaan, opgroeien als een licht in de wereld. Want zonder licht is er geen leven in de wereld. De Torah, het woord van God, is licht. Het wordt zichtbaar gemaakt, Spreuken 6 vers 23, doordat mensen de mitswot gaan doen. God dienen met de daad. Die mitswot zijn de lampen. Of vergelijk het met Spreuken 20 vers 27, waar de ziel van een mens wordt vergeleken met een lamp. Maar dan gaat het er ook om dat die lamp, die ziel, wordt ontstoken. Zijn uw lampen wel ontstoken? Gezang 262. De lamp van onze ziel wordt ontstoken aan het woord van onze God, de Torah, die ons licht geeft. Tot u, Heere, hef ik mijn ziel op. Zo bidt David. Om ontstoken te worden. Om op te gaan als een licht. Om op te gaan als een licht door deze wereld. Laat uw lamp zo schijnen voor de mensen, dat zij uw mitswot, uw goede werken, zien. Het woord van Jezus zelf in de bergleer. En dan worden ook zij die het zien en die daardoor zelf aan het licht komen, wakker, opgewekt, om uw Vader in de hemel te verheerlijken. En nu begrijpen we ook waarom de menorah als een boom gestileerd is. Want wordt de mens in de Bijbel ook niet vaak vergeleken met een boom? Denk alleen maar aan Psalm 1. Wat is een rechtvaardige? Die is als een boom geplant aan waterstromen en die geeft zijn vrucht op zijn tijd. Doordat hij Gods Torah overpeinst bij dag en bij nacht en niet meegaat op de weg van goddelozen en zondaars en spotters. Dat is vergelijkbaar met het beeld uit Zacharia dat we lazen. Die ziet Israël als een lichtgevende en lichtbrengende menorah-boom die nooit uitgaat en die altijd licht, altijd vrucht geeft. Want de vlam wordt gevoed door twee complete olijfbomen. Dus de olie die raakt nooit op. Een menorah-amandelboom die straalt en die bloeit, terwijl de omgeving vaak nog zo donker is. Maar, zo staat er veel betekenend bij, niet door kracht en niet door geweld, maar door mijn geest. Alleen zo licht geven. Niet onze kracht, niet ons geweld, maar door zijn geest. En met name door deze haftara, bij nummer 8, is het beeld van de menorah, de lichtende amandelboom, het beeld geworden van de inhoud van de hele tempeldienst. De menorah representeert als het ware op zijn eentje die hele tabernakel, die hele tempel. Waar de hele tempel voor staat, er zij licht. Via dit licht wil God wonen bij de mensen. En zo begint die haftara ook. In Zacharia 2 vers 14, daar had ik eigenlijk moeten beginnen met te lezen. Juich en verblijd u, dochter van Sion, want zie, ik kom en zal in uw midden wonen en vele heidenvolken zullen het zien en zich aansluiten. Dat is ook het centrale vers van Psalm 67 die we net gezongen hebben. Psalm 5 is het centrale vers. En de psalm is ook zo gebouwd als een menorah. Psalm 5 is het centrale vers hier en dan aan weerskanten drie andere versen. In totaal 7 versen. En in vers 5 luidt het dan: de natiën zullen zich verblijden en juichen, omdat u de volken rechtvaardig zult oordelen. De natiën op de aarde zult u leiden. Het zijn precies 49 letters in het Hebreeuws. Wordt dus heel vaak gelezen tijdens de omertelling, die tijd tussen Pasen en Pinksteren. 49 dagen tellen tot die 50ste. En het staat op menige menorah geschreven. Psalm 67, vers 5. We gaan eindigen. Toen in 70 na Christus de tempel verviel, volstond het teken van de menorah dus om de hele dienst aan God te representeren. Er zij licht. Dat vertaalde zich ook in het gewone aansteken van kaarsjes, van de Chanukka kaarsjes. Maar het vertaalde zich net zo goed in het aansteken van een Sabbatskaars. Een kaars, hè? Geen druk op een knop en dan gaat het licht aan of zo. Nee, een kaars, hè? Een kaars. Nooit kunstlicht. Want een vlammetje, dat leeft. En daar gaat het om. Het gaat om leven. Het vlammetje leeft op en het flakkert en het dooft tenslotte net zoals wij zelf. En bij het aansteken van de kaars gaat jou het licht op. Hoor een van de gebeden, zoals een Joodse vrouw die kan uitspreken als ze de Sabbatskaarsen aansteekt. Heer van het heelal, ik heb mijn werk voleindigd in de achterliggende 6 dagen. En nu zal ik rusten naar uw gebod. En ik ontsteek 2 kandelaren in overeenstemming met uw heilig gebod. Mogen dit licht in uw ogen zijn als het licht dat de priester doet opgaan in de tempel. En sta niet toe dat dit licht ooit wordt vernietigd en laat het licht van uw heerlijkheid over ons schijnen. Er staat een boom van een menorah voor de Knesset. Het parlementsgebouw in de staat Israël. Daar is dus de hele tempeldienst in die haftara van Zacharia mee gerepresenteerd. Hij staat er als een verwijzing naar de roeping van Israël in de wereld. Of hij staat er als een aanklacht als Israël zo niet leeft. Je wilt maar zo Knesset voor je parlementsgebouw durven zetten. Paulus herinnert zijn volk eraan, Romeinen 2, dat ze geroepen zijn licht te zijn voor wie in het duister zijn, een leidsman voor blinden, opvoeder van onverstandigen. Als ze het niet zijn, wat dan? Als wij door Christus aan het licht verschenen, het niet zijn, wat dan? Dan is alles weer donker. Dan moeten we weer terug naar het begin. In de beginnen was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in de beginnen bij God. Alle dingen zijn door het woord geworden. En zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. In het woord is leven. En dit woord is het licht voor de mensen. En dit licht schijnt in de duisternis. Opdat wij gestalte krijgen. En kleur. Ontwaken. Om Jezus wil. Amen. Dankjewel, Bouke en Junji. Wat een verhaal over de menorah. Ja. Er is weer ruimte om zomaar een paar vragen te stellen of dingen mee te geven aan elkaar. Ik zeg nogmaals, dit is niet voor de discussie, daar doen we niet aan. Maar misschien zeggen we, joh, dit nog of dat nog of iets voor een ander om mee te nemen. Wie?
Ja.
Ja.
Morgen nog met een studiedag bij te horen van Ojek over het ritueel slachten. En er zijn lichten, er zijn schepping zichtbaar. En ook wij werden zichtbaar door het gebed, dus we zijn verantwoordelijk voor die schepping. Kun je vanuit die gedachte ook meedenken over het al of niet toestaan van ritueel slachten?
Prima. Nemen we mee. Geldt voor alle dingen. Wanneer wij zichtbaar worden voor het aangezicht van God, worden we ook verantwoordelijk voor alle dingen om ons heen. Gaat erom dat ons licht gaat schijnen. Ook als het gaat over ritueel slachten. Wie? Ja.
De brandende brandhoes was altijd verder voor de tabernakel.
Ja. Als jij het van horen zeggen hebt dat er een link was tussen de brandende braamwas en het licht van God en de menorah, dan heb je dat vast ergens opgevangen of zo, een Joodse kring volgens mij. Dat zou zo kunnen. Op zich is het heel logisch, omdat iedere keer in de Joodse traditie, wat ik zei, die eerste manifestatie, het eerste verschijnen van God, iedere keer verbonden is met licht, met vuur. Dus de menorah staat het symbool van. Dus het is eigenlijk heel logisch. Ja. Ja. Ja, de bloeiende staf van Aaron was ook een mandelbloesem wat daar aangroeide. Ja, klopt. Ja. Zeg ik verder lekker niks over. De wakkere boom. Ja. Ja. Waken, hè. Het is ook een heel intrigerend beeld, zo'n boom die daar helemaal nog op zijn eentje is. En die is al wakker en de rest van de wereld slaapt nog. Ja. En iedere keer moet het opnieuw beginnen, hè? Elke dag opnieuw beginnen.
Ik vind het heel prachtig zoals dat uitgelegd wordt.
Ja.
Normaal weet je dat niet. En als het zo uitgelegd wordt, dan zit veel meer heel veel symboliek aan.
Heel veel symboliek, ja. Bij elke tak zaten drie amandelbloesems. En de bovenste was dus ook het bloesem waar die lont uit kwam. En in de stam vier amandelbloesems. Ja. Ja.
Is dat voor de Joden ook, zoals spreken, slapen die daar echt weer van kinderbaar mee? Dat al die symboliek erin zit?
Ja. Ja, als je een beetje een Jood bent die in de buurt van de synagoge groot wordt, hè, want je kunt ook, dat vergeten we wel eens, ook boeddhist zijn of communist zijn, hè, als Jood of atheïst, dat kan allemaal. Dat is niet de bedoeling, maar hè, volgens de Bijbel, maar het kan allemaal. Ja, zeker. Joden leren natuurlijk lezen. Hè. Ze lezen, als je een jongetje bent en je moet bar mitzwa worden, begin je te lezen met de hoofdstukken van Leviticus. Die Torah, hè, die vijf boeken waar wij nu zomaar een stukje van zien, die komen hun hele leven voortdurend langs. En er wordt voortdurend nagedacht over de symboliek daarvan. Ja. Dus dat is hen heel vertrouwd. We stoppen weer, want ik let op de tijd. Ging zomaar even om wat reacties. De diaconale voorbeden.
De diaconie vraagt voorbeden te doen voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Laten we God bidden dat er weer mogelijkheden ontstaan voor een menswaardig bestaan en dat zij weer perspectief voor de toekomst mogen hebben.
Dank je wel. We willen samen danken en bidden en we gebruiken als responsie B. Laten we bidden. Heer, God van Abraham, Isaac en Jacob, Vader en Jezus Christus, We danken u voor de taal die de schepping spreekt. Iedere keer weer begint het met donker. Iedere keer weer zien we hoe alles licht wordt en kleur krijgt. En iedere keer weer laat u ons zien hoe u het leven hebt bedoeld. En uw Torah stuurt u mee als gids om bij te lezen. Als gids in ons hart. Als licht om onze lamp aan te ontsteken. Om zelf een lamp in de wereld te zijn en licht te laten schijnen daar waar het nog donker is. Vervul onze harten met de zeven geesten Gods, uw Heilige Geest, opdat wij leven naar uw wil en zelf een kleine kandelaar, een kleine menorah worden. We bidden u voor elkaar. Zoals we hier zijn, zoals we ons verbonden weten met de anderen van de gemeente, met anderen waar ook, in kampen of in de rest van de wereld. Eén Adam. Kom met uw geest en laat die Adam één zijn, zoals uw Zoon Jezus Christus heeft bedoeld en waar hij zijn leven voor heeft gegeven. Ontferm u over uw volk Israël. Wees welwillend, Heer onze God, jegens uw volk Israël en hun gebed. En bekeer hen opnieuw tot het binnenste van uw huis. Dat de menorah mag uitstralen waar hij voor staat, te midden van uw volk, als lichte. En ontferm u over ons, navolgers van uw Zoon, Jezus Christus, die ook ons opriep ons licht te laten schijnen voor de mensen, opdat uw naam verheerlijkt zou worden. Zo bidden en zingen wij u samen.
In uw kamer de vleugels onder ons uit. Spreid uw warmende licht langs over ons uit.
En voor hen bidden wij die een zwervend bestaan leiden, om wat voor verdrietige reden ook. Zegen allen die met volharding en geduld hen op hun vaak eenzame en moeizame levensweg begeleiden. En dat wij de ogen niet voor hen sluiten of heimelijk langs hen heen kijken, maar dat we daar waar we iets voor hen kunnen betekenen, dat ook daadwerkelijk doen. Zo bidden wij u samen. En voor die mensen, mannen, vrouwen, kinderen, waar ook ter aarde bidden wij, die bitter moeten lijden onder krankzinnige uitspattingen van harteloze machthebbers die zich keer op keer verliezen in meedogenloze moordpartijen. En zegen hen die in dat donker, in die omstandigheden, zoeken naar licht en naar wegen van vrede en herstel. Zo bidden wij u samen. Hoor ons als we in de stilte ons zichtbaar maken voor u en u laten horen wat bij ons leeft. In de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, die ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven in de dienst of dan de collecte is voor de diaconie. Voor de kerk en eredienst is straks aan de uitgang, nu alleen voor de diaconie. En we zingen zometeen tenslotte lied 481, vers 1 en 3. Gaat u alle heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Thank you.